BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Spanning aan Europa's oostelijke erfgrens.
Nou, mijn buurman heeft die schutting geplaatst.
Rusland stuurt troepen.
En je ziet het, het is een en al op troep.
En zware wapens.
Het is vlag op je stront schuit.
De NAVO-ministers reageren fel.
De buurvrouw is een oude trol.
En beschuldigen Poetin van agressie.
Intimideren, manipuleren, denigreren.
Zoals eerder in de Krim en Donbass.
Dit is de derde keer.
De diplomatieke uitspraken worden steviger.
Als ik die lelijke bek van hem zie, dan word ik al ziek.
En het risico bestaat op escalatie.
Gooi die deur alsjeblieft dicht.
Nee, hoe moet die tuin? Hoe moet ik dan die tuin opkomen? Dan hij zijn jouw
kant. Dit is eigenlijk wel een beetje hoe het gaat. Ik
geef je dat te klapboeken.
Dat kan je niet veranderen.
Maar waar
hij zit niet te liegen, want er komt zo bij.
Je kan het niet in onze tuin. Zit niet te liegen. Weet je dat soort dingen? Zet Rob een boek aan, een rapport over. Deterrence. Bonje met Hugo. Als volwassen mensen met rode koppen tegenover elkaar staan, hoe kan je dan de relatie herstellen? Dat bespreken we bij Boekenstein aan de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio een burenruzie-specialiste Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Ook te huur. Onze gast is oud-secretaris-generaal van de NAVO en tegenwoordig als hoogleraar en voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Wel bekend met alle geopolitieke schuttingen, overhangende takken en poepende katten. Welkom, Jaap de Hoop Scheffer.
Hallo.
Ja. Hallo. Ja, we zijn er. En meneer de Hoop Scheffer, we weten allemaal als burenruzies uit de hand dreigen te lopen, dan ga je met elkaar praten in Stockholm. Dat is gebeurd, Blinken en Lavrov gisteren. Maar daarna klonken nog steeds vooral veel verwijten en bedreigingen. Dat klonk niet best, meneer de Hoop Scheffer.
Nee, ik denk niet dat het gesprek heeft ook heel kort geduurd. Want het was ongeveer een half uur geloof ik. Als je daar vertaling aftrekt, dan hou je een kwartier over. Dus dat heeft niet gebracht wat ik denk de Russen gehoopt zouden hebben. Want wat de Russen aan het doen zijn, is te proberen een bekende tactiek om Europa en Amerika uit elkaar te spelen. En om over Oekraïne te gaan onderhandelen boven de hoofden van Oekraïne en Europeanen om. Dat is de inzet. En terecht dat Blinken daar niet intrapt, de Amerikanen.
Maar Blinken die was wel behoorlijk hard, hè, in zijn uitspraken. Toen ik hem hoorde zeggen van dat hij bereid is om hele harde, hoge kosten op te leggen aan Rusland als ze ook maar één poot uitsteken naar Oekraïne, dan ontstaat er een probleem. En hij heeft het over severe costs. Tijdens de Koude Oorlog noemden we dat de inzet van kernwapens, bij wijze van spreken.
Hij is de prijs aan het opdrijven, de prijs voor Poetin aan het opdrijven van onverstandige besluiten, die ik overigens niet uitsluit. Ik denk dat op dit moment de kans ongeveer 50-50 is dat die wel of niet tot handelen overgaat. Wat dat betreft is het scenario niet helemaal vergelijkbaar met hoe het enige tijd geleden was. Maar het punt is op je kunt als Blinken en ook als NAVO, ik hoorde mijn opvolger Stoltenberg, die roept dan, het is onacceptabel. Maar wat komt er voor de NAVO dan na onacceptabel? Ja, Oekraïne is geen lid, er is geen artikel 5.
Ja.
Dus als je over sancties praat, dan denk ik, en ik denk dat jullie het met mij eens zijn, dan denk ik eerder aan de Europese Unie, eerlijk gezegd, dan aan de NAVO.
Ik ook, ja.
Ja.
Nee, maar ik bedoel, de taal, en daarom gaf ik net even dat citaat ook van Blinken. Dat is de taal die we kennen uit de Koude Oorlog.
Ja.
Dat vind ik redelijk verontrustend.
Ja,
Arend-Jan, wat jij ervan
vindt. Nou, ik heb een vraag aan zowel Rob als Jaap. Kijk, als je dit soort dreigende taal gebruikt, hè, terwijl je eigenlijk helemaal niet zoveel deterrence of afschrikking hebt, omdat we geen artikel 5 hebben, we geen NAVO-situatie, dan is dat eigenlijk ook niet echt afschrikking natuurlijk. Hè. Is niet zo geloofwaardig. Ik zie dat denken aan Obama bij die inval van de Krim, die ook letterlijk zei, hij zei toen nog van, ja, wij gaan natuurlijk niet ons militair daarin mengen. Hè? Dat doet Blinken, laat dat allemaal een beetje boven de markt.
En daarom, Jan, noemde ik de Europese Unie. Kijk, je kunt in ieder geval de prijs opdrijven door te zeggen, je moet er niet op rekenen dat Nord Stream 2 ooit in bedrijf komt op het moment dat jij Oekraïne nu binnenvalt. Dat is één. Twee, ook weer de Europese Unie. Een hele zware sanctie is Rusland uit het internationaal bankensysteem gooien, uit SWIFT. Kijk, dat zijn bijtende sancties en daar moet je de prijs mee opdrijven. En daarom zeg ik, dit is ook een klok die slaat voor de Europese Unie.
Ja.
Uiteraard ook voor de NAVO. Maar ja, de NAVO zit met het probleem wat al teruggaat tot 2008. waar de NAVO naar mijn opvatting een communiqué heeft gegeven. Dat was gedurende mijn mandaat na een geweldige ruzie tussen Frankrijk en Duitsland enerzijds en Bush, de Amerikanen, anderzijds. Dat daarin staat dat Oekraïne en Georgië lid kunnen worden van de NAVO. Dat is voor Poetin een rode lijn en die verdedigt die bijna tegen iedere prijs.
Mm. Nou, weet je, het is ook interessant wat jouw opvolger heeft gezegd, Jens Stoltenberg. De belangrijkste taak van de NAVO is Rusland af te schrikken van agressie tegen Oekraïne. Af te schrikken.
Ja. Ja.
Dat kan je alleen maar doen met kernwapens.
Ja, precies. En dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
Maar doen met hele sterke artikel 5 garanties.
Ja, maar dus wat is hier
nou in godsnaam aan de hand? Want ik vind, Arend-Jan en Jaap, Macron, die heeft ook gezegd van ik ga me hard maken voor de soevereiniteit van Oekraïne als de Russen wat gaan doen.
Ja, heeft hij gezegd.
Wat is dit nou wel?
Ik vind het ongeloofwaardig, jongens. Want als het dus geen credible backup is, en die is er niet. Amerika gaat geen kernwapen inzetten. En dan is het toch niet erg geloofwaardig. Want hoe zie je dat, Jaap?
Ik zie dat zoals jij dat nu formuleert. Ik kan mij niet voorstellen, maar Rob's vraag is volstrekt recht. Ik kan mij niet voorstellen dat de NAVO, en ik zeg daar dan even bij, mogelijk als eerste, moet je even nagaan, als eerste een kernwapen zou inzetten. Dus wat dat betreft ben ik het met jou eens, Arend-Jan, dat deze taal inderdaad Rob spijkerhard is. Maar wat zit erachter? Ik herhaal mezelf. Als de Europese Unie zou zeggen, je wordt uit het bankensysteem gegooid, Nord Stream 2 komt nooit in bedrijf, en noem daar maar een andere aantal hele hard bijtende sancties achteraan. Dat is afschrikking.
Ja.
Veel meer dan vanuit de NAVO dreigen met een wapen wat je in feite niet zal gaan inzetten.
Nee, maar dan heb je toch wel een groot probleem als je dit doet.
Exact.
In termen van geloofwaardigheid.
Exact.
Want dit gaat toch betekenen dat je eigenlijk een tegenstander, in dit geval de heer Poetin, eigenlijk bijna gaat uitnodigen om te kijken hoe ver die kan gaan.
En laten we wel wezen, Poetin heeft natuurlijk volkomen door dit. Hè? Hey, en Rob, jij hebt wel eens uitgelegd een jaar geleden dat de Russen hebben dus een hele lage staatsschuld. Hè? Maar ze hebben ook een alternatief bedacht voor SWIFT.
Ja, nee, er is een intern SWIFT-systeem op dit ogenblik. Dat was ook even de discussie die we hebben gehad met Wit-Rusland. We zeiden, gooien we uit SWIFT. Dat hoorden we dus ook in de Tweede Kamer, ook in het Europarlement. Maar die is al lang aangehaakt bij het Russische SWIFT. Dus daar ook China is er een aan het houden, een aan het maken. Dus dat is ook steeds minder effectief.
Maar even één stapje terug, want dit zou allemaal al dan niet kunnen gebeuren als Rusland daadwerkelijk iets doet richting Oekraïne. En Rob, ik hoorde jou eerder niet zo heel erg gealarmeerd over die Russische troepenopbouw en dat ze daadwerkelijk iets
Dit staat ook wel los van die Russische troepenopbouw. Althans, de dreiging die hiervan uitgaat. Dit is veel meer een dreiging die uitgaat van onszelf, omdat we retoriek gebruiken die niet onderbouwd kan worden. En dat is een uitnodiging voor een tegenstander
om te gaan testen.
Om avonturisme te gaan plegen. Maar als je gewoon kijkt waar die troepen zitten. Eén is in Jelnia. Daar is een grote eenheid gestationeerd. Dus op zich vreemd dat die daar naartoe gaat. Want dat is namelijk een eenheid die een rol moet gaan spelen bij de aanval op Polen. Dus niet Oekraïne. Ja. Dus dat is, op zich is dat wel merkwaardig. En bovendien ligt dat voor de grens van Wit-Rusland en niet voor Oekraïne. Dus het ligt ook gewoon op de verder. Wat wel verontrustend is, is de troepenopbouw bij Rostov aan de Don. En dat ligt eigenlijk ten oosten van Oekraïne, zeg maar, een beetje op de hoogte van de Krim. Dat is op zich wel verontrustend wat daar gebeurt. En dat is nieuw.
Hoe kijkt u, meneer de Hoopscheffer, naar al die troepenbewegingen?
Nou ja, het gaat er daarbij om, en Rob geeft dat aan, waar zonder verdere waarschuwing vooraf, gezien de legering, de geografische positie van troepen, een aanval kan worden ingezet. Ik denk even aan 2008 in Georgië, waar natuurlijk ook zo'n opbouw had plaatsgevonden en waar met een vingerknip, bij wijze van spreken, die machine in de aanval kon gaan. Dat is een situatie waarin we nu voor een deel dan, als ik Rob goed beluister, ook zijn beland.
Ja.
Namelijk dat er zonder veel waarschuwingstijd vooraf kan worden opgetreden. Dat wij 's ochtends op een ochtend wakker worden met de mededeling van er zijn Russische troepen de grens van de Oekraïne overgestoken.
Ja, dat kan, maar dus niet vanuit het noorden.
Nee,
dat lijkt me ook buitengewoon onverstandig om dat te doen. Want dat is niet het Russische gebied, hè? Het noorden van Oekraïne. Dus dat ga je dus niet doen. Dat is, eigenlijk is dat gewoon zelfmoord als je dat gaat doen. Oh. Maar aan de zijkant of aan de onderkant kan dat wel gebeuren.
Ja, dat bleek, ik denk erop dat de ambitie nog altijd zou kunnen zijn. Ook het organiseren en creëren van een landverbinding met de Krim. Hè?
Ja, de corridor. Ja.
De corridor, precies.
Ja, als ik dus Poetin goed heb beluisterd, dan zegt hij, voor mij is het een brug te ver, en daar weet jij alles van, Jaap, als dat land Oekraïne lid wordt van bijvoorbeeld de NAVO. Hè, ja. Dat is denk ik de rode lijn. En als je nou ziet wat er aan de achterkant gebeurt, dus Oekraïne, het parlement, nou, die hebben allerlei manoeuvres in de richting van NAVO-lidmaatschap ingezet. Dat wil niet zeggen dat ze het zullen gaan worden, maar het is wel gedaan. Dan is al vrij snel de conclusie getrokken dat ze ook lid worden. En dat is natuurlijk niet zo. Maar wat zit hier nou achter? En is niet de grote fout die hier ooit gemaakt is, dat toch dat perspectief als NAVO-lidmaatschap
ja,
is?
Ja, ik heb dat ook publiek gezegd. Daar ben ik zeer over bekritiseerd. Maar het was tijdens mijn mandaat dat op die top in Boekarest in april 2008... die geweldige conflict ontstond tussen Merkel en Sarkozy enerzijds, Duitsland, Frankrijk en Bush. Cheney heeft daar een bepaalde rol gespeeld. Want ik kan jullie wel vertellen, ik heb dat ook eerder gezegd, dat zowel Condoleezza Rice, Buitenlandse Zaken, als Bob Gates, Sec Defensie, als ook Stephen Hadley, Nationale Veiligheidsadviseur van Bush, die zagen daar niks in. Die hebben me de avond tijdens een diner, voordat ik naar Bush zou gaan om die top voorbereiden, gezegd, wij zijn daar niet voor, maar we weten niet wat de commander-in-chief je gaat vertellen morgen. En dat was precies het andere verhaal. Mm-hmm. En daar is dus die rel in Boekarest uit voortgekomen. En dat heeft geleid tot die zinsnede, they will become NATO members, Oekraïne en Georgië. En de volgende morgen sprak ik Poetin adieu, dat ging ook over moeilijke onderwerpen als raketverdeling, et cetera. Mm-hmm. Maar toen startte hij de conversatie met mij, en ik denk dat ik hem vrijwel letterlijk citeer, met Secretary General, you will understand this will not be. En toen ik vroeg wat hij daarmee bedoelde, was zijn antwoord, ik neem aan dat u uw eigen communiqué gelezen heeft. En ik trek van dat moment een rechte lijn naar Georgië augustus 2008, naar de Krim 2014, en die lijn wordt nu doorgetrokken en die is rood.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en we praten met AIV-voorzitter en oud-SG van de NAVO, Jaap de Hoopscheffer, over de andere kant van de schutting, waar president Poetin afgelopen woensdag in een speech in het Kremlin zei, Rusland is gealarmeerd door het oprukken van de NAVO's militaire infrastructuur naar de grens met Rusland. En hij wil juridische afspraken over niet verdere uitbreiding. Is dat dus eigenlijk een soort van invloedssferenverhaal wat hij nu...
Ja, ik heb dat ook hier verteld toen ik in Moskou was, een paar maanden geleden. Toen werd mij ook expliciet gevraagd door Defensie, maar ook door Buitenlandse Zaken, om daar iets over te zeggen. En zij wilden eigenlijk dat ik zei van, er moet een afspraak komen over de afbakening van invloedssferen. Dus dit soort landen mogen nooit lid worden van de NAVO.
Minder mate van de Europese Unie. Ouderwets.
Toen heb ik gezegd van ja, ik wil er wat over zeggen. Alleen, ik denk niet dat dit je zal aanstaan wat ik ga zeggen. Want Europese en Amerikaanse regeringen, die kunnen helemaal niet zeggen, jullie mogen er niet bij. Want wij vinden dat het zelfbeschikkingsrecht van die landen. Dat heb ik toen ook in het openbaar gezegd. Ik was zeer verbaasd dat mij die gelegenheid werd gegeven. Maar ja, dat is toen wel gebeurd. Maar de grote vraag is langzamerhand, hoe komen we hier nou uit? Kijk, wat ik heel goed vind, is dat, dat Biden heeft in Genève met Poetin gesproken. Nu Blinken, die spreekt met Lavrov. Ze hebben ook aangegeven dat ze hun basis zullen debrieven. Dat is prima. Maar wat doen wij Europeanen nou eigenlijk? Rutte die blokkeert alles om naar Moskou te gaan. Ik heb daar wel zorgen over. We praten niet meer, dus we hebben ruzie. En we praten niet. Dat is wel een slechte combinatie, hoor.
Maar even een vraag aan Jaap, ook aan Rob. Van het idee dat Oekraïne lid van de NAVO wil worden, dat wil Oekraïne natuurlijk zelf heel graag. Maar er is geen schijn van kans dat dat gaat gebeuren. Dat zal de nieuwe Duitse regering, maar ook Parijs, heeft daar geen behoefte aan. Want dat betekent echt dat de situatie heel gevaarlijk wordt. Klopt dat, Jaap?
Ja, dat klopt. Die analyse is juist. Ik heb nog in Berlijn, nog in Parijs ooit enig enthousiasme bespeurd. En daarom hadden we toen in Boekarest, maar ze allemaal crying over spilled milk, hadden we toen in Boekarest een formule moeten gebruiken die milder was dan de formule die er nu staat. Ik begrijp achteraf overigens niet waarom Frankrijk en Duitsland uiteindelijk akkoord zijn gegaan met die formule. Ja, ik weet wel waarom, omdat er geen tijdshorizon in staat. Maar daar trekt Poetin zich dan weer niks van aan. Dat leest hij uiteraard niet.
Maar hoe kom je nou uit? Ja.
Nou, waar ik uitkom is dat er op enigerlei wijze gesproken moet worden. En dat wij als Europeanen, als Poetin en Biden met elkaar gaan praten, daarvan kennis moeten nemen. En hopen dat de lucht enigermate zal opklaren. Poetin is natuurlijk een hele effectieve slachtofferspeler. Hè?
Ja.
Lavrov kan dat ook. De Russen zijn hebben de kunst van het slachtofferspelen geperfectioneerd. Want NAVO-infrastructuur in richting van Rusland. Ja, wat bedoelen ze daarmee? Steun aan het Oekraïense leger, die natuurlijk verleend is in anti-tank drones en wat die meer zijn. Ik zie dat de Amerikanen niet zeggen, nee, daar houden wij mee op. Maar je moet erop, ik ben het met je eens, je zult wel op enige wijze moeten praten. Je kunt dat niet blijven doen via de media en via steeds dreigende taal.
Nee, ik zou een groot voorstander ervan zijn om eigenlijk weer een nieuwe conferentie te houden over de toekomst van Europa en hoe we onze veiligheid hier gaan inrichten. En dan moet je over alles willen praten, ook over invloedssferen, ook al wil je dat niet. Verklaar dan niet onderwerpen taboe. En van mijn part hou je keihard vast aan het feit dat die invloedssferen er niet moeten komen. Maar dan heb je wel in ieder geval een mogelijkheid om je argumenten op tafel te leggen. Maar dat doen we dus ook niet. Maar ik denk dat het echt noodzakelijk is. Dat hebben we tijdens de Koude Oorlog ook gehad. We hebben ook allerlei mechanismen afgesproken. Om als er militaire activiteiten waren waar we toch een beetje bang van werden om die te kunnen aanmelden. Dat bestaat allemaal nog wel, maar het wordt ook niet echt gewoon goed gebruikt.
Ik ben het met je eens, Rob.
Zou je zoiets moeten doen? Ook
ja, zeker, maar het probleem is natuurlijk, er is een machtsvacuüm in Duitsland. Hè? Er zit een regeringswisseling en dat betekent dat ze ook niet gelijk kunnen opereren. Poetin is zo slim, hè? Die staat nu heel sterk. De hele analyse die we met elkaar gemaakt hebben is eigenlijk dat als hij morgen zou aanvallen, dan valt hij morgen aan, dan krijgt hij sancties aan zijn broek en zo. Maar hij kan het doen. Als hij het wil doen, dan doet hij het.
Ja. Ja, het is waar wat je zegt, Jan. Ik zag een interview met Annalena Baerbock, beoogd minister van Buitenlandse Zaken. De Groenen zijn natuurlijk wat dat betreft steviger richting China en richting Rusland.
Ja.
Maar Duitsland blijft natuurlijk altijd, hoe je het ook kent of keert, ook onder Scholz een bijzondere positie houden vis-à-vis Rusland. Wat dat betreft inderdaad ook wat je zegt, Jan, een slecht moment, omdat Merkel en Poetin was natuurlijk een bijzondere relatie. Ze spraken elkaars taal en dat soort dingen meer. Maar Rob, wat jij in feite zegt is, kijk, we hebben de OVSE, Blinken en Lavrov spraken elkaar aan marge van de OVSE in Stockholm. Alleen dat, laat ik je een voorbeeld geven, dat mag niet leiden, een invloedssferendebat mag niet leiden tot, Moldavië, dat is dat kleine landje tussen Roemenië en Oekraïne. Dus dat geven we maar op. Daar hebben we ook overigens weer net de boot gemist een paar weken geleden, doordat Gazprom sneller was met een gascontract dan wij vanuit Europa. Ze spelen het ook af en toe, spelen we het ongelukkig en onhandig en kost het ons te veel tijd. Maar ja, Poetin brengt in de praktijk met al dit soort bewegingen dat hij in wat hij beschouwt als zijn near abroad, zijn nabije buitenland, exclusieve politieke invloed wil. En ja, dat kunnen we hem natuurlijk aan het einde van de dag niet toestaan. Dat zullen jullie toch mee eens zijn.
Ja, mee eens, maar dat heeft hij feitelijk wel, omdat hij een aantal bevroren conflicten heeft.
Ja, precies.
Waardoor in ieder geval deze landen helemaal niet meer bij de NAVO kunnen komen. Dus eigenlijk heeft hij zijn zin al. Maar ik vind dus wel dat je nu eens een keer een behoorlijk gesprek met elkaar moet gaan voeren. Dat willen die Russen ook wel. Alleen de uitkomst zal ze niet op alle punten bevallen.
Ja. Dan heb ik nog een vraag aan jullie, als het mag. Ik las in de krant, het was wel in de randen van de nacht, moet ik je zeggen, maar hele merkwaardige dingen. Namelijk dat Lukashenko heeft gezegd, als Rusland aanvalt, dan ga ik Oekraïne steunen. Lukashenko zegt de meest merkwaardige dingen.
Nou, zo merkwaardig vind ik dat niet. Omdat het is fout gegaan, ook met betrekking tot die unie met Rusland, door de annexatie van de Krim in 2014. Dus er zou eerst een unie komen. Ze waren dikke mik, was het allemaal tussen Rusland en Rusland. Maar toen niet meer. Omdat toen Lukashenko heeft gedacht van ja, maar als dit gaat gebeuren, dan heb ik helemaal niks meer te vertellen in mijn eigen land.
Ja.
En dan ben ik uitgerangeerd. Dus dit wil ik niet. Dus er wordt iedere keer wel gezegd van dat die relatie tussen Wit-Rusland en Rusland zo ongelooflijk goed is.
Maar het is heel slecht.
Maar het valt in de praktijk zeer slecht tegen. Ja. En ik denk dat dit het is. Want hij wil dus niet dat er nog een president wordt geschaad. Of zie ik dat verkeerd?
Ja. Nee, ik denk dat ik die analyse juist is, heb ik weinig aan toe te voegen.
En dan heb ik nog iets gelezen, heel merkbaar. Het gerucht ging dat de Oekraïnse regering is heel instabiel. Hè? En die hebben geprobeerd om een Russische inval uit te lokken. Ja. Wat is daarvan waar, Jaap? Heb je dat ook gelezen?
Ja, ik heb gelezen, maar ik moet je eerlijk zeggen, Jan, ik vind het moeilijk om daar een oordeel over te vellen. Kijk, het is ook, zei dus Poetin, in de hybride wereld waarin we leven, is uitlokking natuurlijk vrij makkelijk te organiseren.
Ja.
Ook Oekraïne kan, kijk, ik denk even aan Saakashvili in augustus 2008. Ik zou jullie zeggen, ik had hem op mijn vakantieadres in Brabant aan de telefoon en heb hem toen half gesmeekt van meneer de president, doe het niet. En hij deed het toch. En hij begon in de nacht aan te vallen. En dat was het sein voor Poetin om door de tunnel heen zijn troepen Georgië te laten binnenmarcheren. Met andere woorden, ook Oekraïne kan domme dingen doen.
Ja, zeker.
Kan domme dingen doen. Uitlokking is heel makkelijk te construeren.
Ja.
Even nog even van de andere kant bekeken. Want we hebben het natuurlijk allemaal over mooie principes over zelfbeschikkingsrecht. Maar dat gold bijvoorbeeld niet voor Cuba toen daar Russische militaire infrastructuur vlakbij de VS kwam te staan. Valt er niet voor de positie van Poetin ook wat te zeggen? Dat hij zich bedreigd zegt te voelen, dat is toch ook niet zo gek?
Nee, als je naar de geschiedenis kijkt, dan is dat vrij logisch dat hij dat vindt. Sovjet-Unie is ten onder gegaan, land is opgebroken, NAVO is uitgebreid. Ik bedoel, daar zijn allemaal goede redenen voor geweest. Ook vanuit westerse kant om dat te doen. Maar wat echt gewoon heel veel kwaad bloed heeft gezet, zijn die ongemandateerde, althans interventies zonder een VN-mandaat, zoals Kosovo. Ik bedoel, ook daar zijn goede redenen om dat gedaan te hebben. Maar vanuit het perspectief van Rusland was dat nou allemaal toch een misbruik maken van de zwakte van Rusland.
Maar er is een belangrijk tegenargument. Hè? Poetin zegt nu elke dag op tv, ja, het Westen staat op het punt om ons aan te vallen. Hè? En de Amerikanen gaan de Oekraïne bezetten, of God mag weten wat. Dat is allemaal onzin. Oekraïne heeft niets te vrezen van het Westen. Dus hij gebruikt het ook heel erg als een camouflage, voordat hij toch maar weer daar wel lekker wil stoken. Want wat wil hij echt? Hij wil dat Oekraïne geen full-fledged democratie wordt. Want dat is het allergevaarlijkste. Want dan zouden de Russische burgers dat ook kunnen gaan opeisen.
Wat mij het meest stoort aan het Jan is dat het gewoon echt puur alleen maar militair gedacht wordt. Ik bedoel, als je nou toch alleen maar kijkt naar hoe die krijgsmachten van Duitsland en Nederland eruit ziet. Ik bedoel, je kijkt niet eens voor elkaar om over de grens te rijden. Dan heb je al een lekker band of doet de motor het niet meer. Dus ik bedoel, het kan niet eens.
Het kan helemaal niet.
En ik denk dat wel echt belangrijk is om dat te constateren. En dat als dat zo is, dat dan wordt die economische macht en die sancties, die worden natuurlijk gewoon eigenlijk het enige instrument wat je nog kan toepassen.
Ongeveer wel. En als je dan even naar het binnenland kijkt en naar de formatie. Er is geen diplomatiek taalgebruik van mij zoals je gewend bent. Maar er is geen hond die zich ervoor interesseert. En het is straks een kwestie van wil de laatste militair in uniform het licht uitdoen. Het is werkelijk een schande. Er is geen ander woord voor.
Maar dat is toch raar?
Ja,
zien op dit ogenblik, Jaap. Al dat wapengekletter aan de oostgrens. Ik bedoel, het is toch curieus, eigenlijk krankzinnig, dat daar gewoon geen aandacht voor is.
Ja, nee, het probleem is alleen op dat daar Jan en jij en ik als usual suspects dat niet over het voetlicht krijgen. Althans, we proberen dat wel, maar dat slaat niet aan. Want er zit nu weer een club met mensen te formeren. Nou, ik vraag me af of het woord defensie überhaupt al op tafel is gekomen. Een collectieve verantwoordelijkheid en een collectieve schaamte. Ja. Maar je hebt groot gelijk. Als de NAVO zou moeten reageren, nou, ik vraag me dan wel af hoe dat dan precies zou moeten.
Tot slot, meneer de Hoopscheffer, helemaal in het begin van de uitzending hoorde ik u nog iets zeggen over een kans van 50-50 dat de Russen iets zouden gaan doen. Is dat de inschatting die u maakt van als u nu naar de situatie kijkt?
Dat is gebaseerd op wat Rob ook zei. Dat is gebaseerd op het taalgebruik. En zelfs als je daar wat retoriek van aftrekt en je combineert dat met de troepenopbouw, dan ben ik daar bezorgd over. En dan zeg ik nu, maar goed, ik zeg het is 50-50. Het is moeilijk om dat soort voorspellingen te doen. Maar als Poetin het wil, en dat weten we natuurlijk niet, dan kan hij het morgen of overmorgen doen.
Ja. Op de radio ronden we af. Maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekesteinendewijk.nl. Michiel 010 vraagt: kan dit conflict een impact hebben op de gastoevoer naar het westen deze winter?
Ja.
Ja.
Ja, Michiel, gefeliciteerd.
Volgende vraag.
Gaat de prijs nog wat omhoog?
Maar het is wel zo, kijk, de Baerbock die wil Nord Stream 2 theoretisch wel afsluiten. Maar Duitsland is zo ongelooflijk afhankelijk van gas. Hè, dat is, eigenlijk hebben we daar dus ook geen afschrikking.
Nee, dus eigenlijk kan Poetin via Gazprom kan die ons harder onder druk zetten dan wij omgekeerd.
Zo is het.
Felix Dros vraagt: invasie van Oekraïne is toch geen reëel doel? Willen ze met 120.000 dienstplichtige Oekraïne verslaan en bezetten? En dan wat? Klinkt meer als politieke zelfmoord voor Poetin.
Nee, maar we moeten het helemaal niet. Daar gaat het helemaal niet om. Waar het om gaat is dat dus de Oekraïne verder instabiliseert. Dat geen stabiele democratie wordt. Dat de Oekraïne uit elkaar wordt gereten tussen de Russisch-talige en de ander. Weet je wel? Dat is wat de bedoeling is. En dat is heel nuttig.
En dat is waar Poetin bang voor is. Wat dat betreft, ik kom weer terug op, is de Europese Unie, een Europese Unie-band met de Oekraïne buitengewoon belangrijk. Poetin is bang dat Oekraïners op een bepaald moment Polen worden. Wat bedoel ik daarmee?
Exact.
Naar de ontwikkeling van Polen sinds de toetreding tot de Unie. Dat is levensgevaarlijk voor Poetin, want dan wordt zijn eigen systeem aangevroten. En dat is nog ernstiger dan wat dan ook.
Polen is rijk geworden, Oekraïne is verder weggezakt.
Zo is het. Zo is het
en ze hadden een gelijke uitgangspositie in het begin van het jaar.
Ze hadden een gelijke uitgangspositie.
Ja. Pieter Rademakers vraagt: heeft de associatieovereenkomst Oekraïne definitief in het EU-kamp geplaatst?
Kan je zo niet zeggen.
Ze kunnen ook geen lid worden van de EU.
Nee.
Nee. Nee, maar je zult, hoe je het ook bent of keert, het partnerschap met de Europese Unie wat mij betreft zo stevig mogelijk moeten maken. Maar ook daar zal Poetin heel krachtig en hard tegen ageren. Geen spoor van twijfel.
Nee, maar het is minder erg dan de NAVO.
Ja, zeker.
En dat is het rare. Want deze man denkt alleen maar in termen van militaire macht. Dat is echt raar. Ik bedoel, wat dat betreft is het gewoon iemand die 30 jaar te laat aan het roer is komen te staan.
Maar intussen heeft hij een hoop kaart in handen.
Zo is het.
Kasper Silvis vraagt: in hoeverre is destabilisatie van Oekraïne een probleem voor het Westen en zou Rusland agressiever worden richting andere democratieën als we niet voor Oekraïne opkomen?
Nee, dat denk ik niet. Hij heeft, precies wat Jaap zei, enorm veel belang bij een ontregelde Oekraïne die geen lid kan worden van de NAVO, want daarmee heeft hij gewoon een bufferzone gecreëerd.
Ja.
En hij gaat echt niet rotzooien dan binnen de NAVO. Dat lijkt mij zeer onverstandig.
Als hij met Polen wat gaat doen, dan is artikel 5. Hè? Dan hebben we een derde deal.
Dat is heel wat anders. Maar ik kijk ook weer even naar het kleine Moldavië. Waar hij dus via het gas nu de strop om de nek heeft. Dat is ook een land waarvan ik zeg, daar moet de Europese Unie meer aandacht aan besteden. Alvast alleen maar om te voorkomen dat het, daar zit nu een westers georiënteerde president, premier. Dat kan ook weer zo afdrijven en kan bij de volgende verkiezingen weer anders zijn onder het motto: waar krijgen we ons gas vandaan? En dat is ook een land waar Transnistrië al eindeloos is afgescheiden. Een van die frozen conflicts die Rob eerder noemde, die heb je in Georgië, die heb je in Moldavië, die heb je in Nagorno-Karabakh, overal. En overal zitten de handen van de Russen in.
Ja.
Maurice vraagt: is het mogelijkerwijs noodzakelijk om de landsgrenzen aan het oosten van Oekraïne te verschuiven in de invloedssfeer van de Russische federatie en het westelijke deel van Oekraïne, waar de bevolking pro-Europese is, nog meer te betrekken bij de EU?
Dat zal Poetin niet accepteren.
Dat je het opdeelt. Ik weet niet of hij dat bedoelt, maar...
Nee, dat zou...
Dat zou op die conferentie van jou misschien kunnen...
Nee, dat is nooit te sprake gekomen waar ik bij ben geweest. Maar ja, dat zegt nu niet alles.
Poetin heeft zijn eigen opvatting natuurlijk over de territoriale integriteit van Oekraïne. Hè? Ja. En hij weet donders goed dat ze in het westen op Polen zijn gericht. Maar nogmaals, het risico is dat Oekraïners Polen worden. En dat zal hij ten alle kosten voorkomen.
Ja, exact.
Ja, en dan heb je natuurlijk van die ideeën als Novorossiya, waar je trouwens niet meer zoveel over hoort. Bakenbad van Rusland ligt natuurlijk inderdaad in Oekraïne.
Absoluut.
Dus hij zal dat niet zo snel ook willen laten gaan, hoor.
En hij noemt al die...
En dat geldt, misschien nuttig om dat toe te voegen, dat geldt natuurlijk ook voor een groot deel van de Russische bevolking. Ja. Want Kiev van Rus 988 na Christus, hè, de bekering tot de Russisch-Orthodoxe kerk van de toenmalige leider, dat is niet alleen een Poetin-verhaal, dat is een Russisch verhaal.
Absoluut. Ja.
Een pan-Russisch verhaal, om het zo te zeggen.
De sleutels van Kiev liggen in de ziel van Rusland besloten.
Veel vragen over bufferstaten en invloedssferen, waaronder een heel uitgebreid voorstel, zou ik bijna zeggen, van Maarten van Stempvoort. Die zegt, stel dat je nou een Unie gaat oprichten die als bufferzone dient tussen de EU en Rusland. Een Unie waarin Rusland, de EU, aangrenzende lidstaten van de EU en landen als Oekraïne en Belarus erin vertegenwoordigd zijn, met als doel stabiliteit en welvaart te creëren.
Finlandisering.
Ja.
De neutraliteit.
Ja, maar nee, dus.
Nee, Poetin wil dat niet, want neutraliteit zou ook kunnen leiden tot een minder dysfunctioneel Oekraïnse staat.
En dan, ja, weet ik niet. Als dat niet de uitkomst zou kunnen zijn van een discussie die je hebt. Dat, kijk, Oostenrijk is ook neutraal. Wel lid van de Europese Unie. Het zou me niet verbazen dat als je nou echt gewoon met het mes op de keel gaat onderhandelen, dat een soort neutraliteit eruit zou kunnen komen.
Maar dan moet het. Maar Poetin wil niet dat het slaagt.
Dan moet Oekraïne dat dus wel zelf voorstellen. Want dat gaan wij dus niet opleggen.
Nee, dus er zit natuurlijk. Rob, heb je wel een punt. Er zit in het Europese, West-Europese DNA zit nogal wat neutraliteit. Hè?
Ja. Nederlands ook.
En in ons DNA ook. Nou, precies, absoluut.
Limbo Trader vraagt, waarom hebben we het zo ver laten komen met Rusland? We krijgen constant cyberaanvallen en doen niks terug. Dan gaat giftige Vladimir inderdaad steeds verder. De Merkel-doctrine werkt niet.
Rancune. Gewoon echt rancune over en weer. De ondergang van de Sovjet-Unie, grootste geopolitieke tragedie van de 20e eeuw. Ja, dit is een land dat zich echt gewoon in de hoek geschopt voelt. Het is eigenlijk hetzelfde als China. Die heeft datzelfde gevoel van rancune.
De vernedering.
En vernedering.
De heel van vernedering, ja. Precies. Ja.
En is de Europese positie dan te soft om daar een eind aan te maken?
Nee. Dat.
Wat zou een harde positie dan in moeten houden? Dat is niet helemaal duidelijk.
Nee, dat kun je zo niet zeggen.
En bovendien, ik blijf zeggen, ook onder de Ampelcoalitie in Duitsland, die relatie Duitsland-Rusland zal altijd een bijzondere blijven.
Ja.
Om redenen die we alle kennen. Dus het is een echte breuk, zul je daar nooit zien. Vergeet niet Willy Brandt en de Oostpolitiek. Dat zit ook in Duitsland.
Ja. Onze positie is interessant. Die wel wil gaan praten met Poetin.
We hebben natuurlijk in de bilaterale relatie met Rusland het verschrikkelijke MH17 dossier.
Ja, ik denk dat Nederland hier wel een belangrijke rol in speelt.
Die tragiek van MH17 die hangt natuurlijk toch als een zware donderwolk boven de bilaterale relatie. Maar nogmaals, 18 uur of 19 uur algemene politieke beschouwing. En ik geloof dat het buitenland 10 minuten aan de orde kwam of zo. Dus dat geeft wel even aan hoe de interessesfeer van de dames en heren ligt.
Ja.
Tot slot dan Vincent Nieuwpoort vraagt, kunnen we een normale relatie hebben met Rusland? De elite in Moskou lijkt dat niet te willen, maar waarom niet?
Ik denk dat ze dat wel willen, op hun voorwaarden. Ik denk dat absoluut dat zij, ik heb nooit gehoord dat ze geen behoorlijke relatie met bijvoorbeeld Europa of het Westen in algemene zin.
Ze zouden een 19e eeuwse balance of power relatie willen hebben.
Het grappige is, je hoort ook continu dat het echt het grote probleem Amerika is. Ja. Niet eens Europa.
Ja.
Volgens mij. En
vergeet ook niet dat de andere elite, dus de niet-militairen. De Russen zijn hoge cultureel volken. Gymnasia zijn fantastisch.
Ja, precies. En vergeet niet, vergeet niet dat onze beschavingen meer met elkaar hebben dan wij met de Chinezen hebben.
Zo is het.
En dat ik me dus afvraag hoe op de hele langere termijn het verstandshuwelijk tussen Beijing en Moskou. Of dat stand houdt en hoe lang het stand houdt. Maar goed, dan praat je over lange termijn.
Ziet u op langere termijn ons nog wel goede buren kunnen worden?
Nou, ik zie die overeenkomst in de beschavingsachtergronden. We hadden het over Kiev van Rus en de Russische kerk. Communisme was een volstrekt geperverteerd systeem. Maar Russen, althans vele Russen, maken toch deel uit van onze beschaving. En Chinezen niet.
Ja, nee, dat is absoluut zo. En wat mij altijd opvalt in Moskou is dat het merendeel van de elite, zoals we dat dan tegenwoordig noemen, de bestuurlijke elite, dat die gewoon Europees is, ook qua uiterlijk. Hè? Shokoe, de minister van Defensie, die komt uit de een of andere ver oosten.
Ja.
Maar de meeste mensen, nou ja, kijk maar naar Lavrov, Poetin zelf. Dat zijn Europeanen, om maar zo te zeggen.
Ja.
En dat maakt het alleen al heel erg lastig, vind ik.
Ja.
Om een hele innige band aan te gaan met Chinezen die een totaal andere cultuur hebben.
Ja, nou dat moeten we dan ook niet doen, Rob, hè?
Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jaap de Hoop Scheffer. En tot volgende week.